woord van onze God, dat wij op deze eerste Lijdenszondag met elkaar willen overdenken, is uit Psalm Matthäus 20 en daarvan het 18e vers. We lezen dat nog met elkaar, Matthäus 20 vers 18. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesteren en schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen. Vooral die eerste woorden, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En zullen we als antwoord op de preek zingen van Psalm 84, de versen 1 en 2. Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Als het aan het einde van de week mooi zonnig weer is, dan zegt mijn vrouw wel eens: ben je nog erg druk? Ik weet dan wat ze bedoelt. Ze verlangt ernaar om eens even uit te gaan. Als het kan, even ergens te gaan wandelen. En dat verlangen werkt dan aanstekelijk. Je krijgt er zelf ook zin in. Even ertussenuit. Even naar buiten. De buitenlucht in het groen. En wij wandelen dan nog wel eens graag bij de Roonse Grienden. Vanuit ons dorp kijken we er zelfs op. En vanuit de bovenverdieping van de pastorie kunnen we de Oude Maas en de Grienden zien. Maar je loopt er niet zomaar even naartoe, want die Oude Maas zit ertussen. Dus zijn we genoodzaakt om eerst de fiets te pakken of de auto, een hele omweg te maken door het drukke verkeer. En soms komt het er daarom gewoon niet van. Hoe is daarom denken? Aan het studeren van deze woorden van de Heer Jezus. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Woorden die een hartelijke uitnodiging vormen. Aan de leerlingen, de discipelen om mee te gaan. Op weg naar Jeruzalem. Alleen gemeente, die weg is lang zo aantrekkelijk niet. En velen veel moeilijker dan zij denken. Daar willen wij vanmorgen samen bij stilstaan. En dat willen we doen aan de hand van deze drie punten. De herder die voorgaat. De schapen die moeten volgen. En de schapen die mogen volgen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Dat zijn woorden, gemeente, van een herder. Die zijn schapen voorgaat. Zeker niet van een slachtoffer. Die iets ondergaat. Het initiatief gaat van hem uit. Hij is de herder. Wiens leven niet afgenomen wordt. Maar die zijn leven zal geven. Dat wordt hem niet tegen zijn wil afgenomen. En zo kondigt hij voor de derde keer zijn lijden en sterven aan. Het is de meest uitvoerige, de meest duidelijke aankondiging van de drie. Was er eerst sprake van veel lijden? Hier wordt het tot in de details beschreven. Er was er eerder sprake van lijden door de mensen? Hier worden ze met name genoemd. Er wordt precies gezegd welke mensen dat zullen zijn. De Heere ziet het dus duidelijk voor zich. We mogen aannemen dat hij dat eerder ook gedaan heeft. Waarom zijn discipelen voorlopig nog te sparen en hen wat langzaam te laten wennen aan wat komen gaat, doet hij het zo. Dat spreekt van grote wijsheid en vooral van diepe bewogenheid. Met de zijne, hij kent ze. Hij weet wat ze aankunnen en wat ze niet aankunnen. Maar gemeente, hoe duidelijk de Heer het ook voor zich ziet, het brengt hem niet van zijn weg af. Integendeel. Hij is vastberaden. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Daar klinkt geen enkele aarzeling in. Zoals de discipelen die hadden. Zou u dat wel doen, heren? Dat kon uw leven wel eens kosten. Nee. Wij horen ten diepste in die woorden een verlangen. Een grote vreugde. Niet dat het lijden hem niet raakt. Integendeel. Dat zullen we straks gaan ontdekken. In de hof van Gethsemane. En toch is er een verlangen in hem om die weg te gaan. Het is voor hem een vreugde. Om de wil van de Vader te doen. Als mens. Als zoon van het Joodse volk allereerst. Dat ook. Hij gaat op naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Om de Here te danken voor het wonder. Van de verlossing uit de slavernij. Dat ook. Hij begeert het paasgaan met zijn discipelen te vieren. Zal hij later zeggen. Maar hij is ook, daar gaat het vanmorgen om, hij is ook de Zoon des mensen, de door God geschonken middelaar. En als middelaar is het zijn verlangen om de weg te gaan die de Vader hem wijst. Hij gaat die weg niet onder protest, zoals wij dat vaak doen, als er lijden op onze weg komt. Maar met vreugde, zie, wij gaan op. Er is vreugde, gemeente, ook om de vrucht van het lijden en sterven. Dat zal voor hem allereerst de allerdiepste vernedering brengen, maar ook als bekroning daarop de heerlijke verhoging. Dat moeten we niet vergeten. Wij zijn zo gewend om te spreken van de lijdensaankondigingen. Daar is niks mis mee, want het lijden wordt daarin uitvoerig beschreven. Maar het is niet alleen het lijden en het sterven dat hem wacht. Hem wacht ook de heerlijke opstanding op de paasmorgen. En hij verlangt er daarom straks naar zijn diepe vernedering. Door de Vader te worden geroepen uit het graf. Hij verlangt er naar. En dat is het rijkste. Want hij weet dat dit de weg is om u en jou en mij te verlossen. En daarom gaat hij met groot verlangen op weg. En daarom is er bij hem naast de ontroering en het verdriet over alles wat hem te wachten staat, ook vreugde over alles wat hij daarmee zal verdienen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Daarin horen wij ten diepste zijn grote liefde voor zondaren. Zijn verlangen om te verlossen. De goede herder treedt hier het dal van de schaduw des doods. Vrijwillig, vol liefde en vol overgave. Zodat er daar voor zijn schapen een weg wordt gebaand. Hier gaat Psalm 23 in vervulling. Hij ziet er iets van de volkomen overgave van Christus. Van zijn bereidheid om zijn leven te geven voor zijn schapen. Dat heeft ook iets te zeggen, gemeente. Wij zeggen nog wel eens, het zal een wonder zijn als ik behouden word. Dat is het ook. Dat is het ook. Als we zien op onszelf, dan is het zelfs onmogelijk. Maar het ligt dan niet aan hem. Hij heeft er alles voor gedaan en hij deed dat met zoveel liefde. Al te graag gaat hij op naar Jeruzalem. Met vreugde. Maar die vreugde wordt wel getemperd. Overschaduwd door het ongeloof van velen. En het kleingeloof van zijn discipelen. Over alles wat zij hem zullen aandoen. Ze vermeerderen zijn pijn. Als zij daar nauwelijks of niet in geloven. Zal die heilandgemeente ook verdriet hebben over ons? Zal hij het ook tot ons moeten zeggen? Maar gij hebt niet gewild. De herder gaat voorop. De schapen moeten volgen. Ja, ze moeten. Of ze willen of niet. En als het op aankomt, dan willen ze niet. De Heere zegt, wij gaan op. Hij gaat niet alleen. Hij gaat de zijnen voor. Dat betekent dat zij hem hebben te volgen. En als hij zegt, zie, wij gaan op naar Jeruzalem, dan wekt dat in hun hart grote verwachting. Eindelijk, denken ze. Alleen denken zij aan iets anders dan hun meester. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat was het lied van de pelgrims. Het lied van verlangen. Het verlangen naar de voorhoven des Heren. Jeruzalem, dat was de stad Gods. De plaats waar de Heren wilde wonen. Te midden van zijn volk. Is dat niet een groot wonder? Het kon gebeuren als je in Jeruzalem woonde. Dat de Heere God naast je woonde. Vlakbij. Is dat niet een wonder? En bovendien gingen ze op naar Jeruzalem. Om daar het Pascha te houden. Het feest van de verlossing. Als ik op de openbare school vertel. En dan zeg ik altijd. Jongens, denk maar aan 5 mei. En tegenwoordig weten de kinderen dat heel goed. Want dan hebben ze vakantie. 5 mei, onze nationale bevrijdingsdag. Zo leefde dat onder het Joodse volk. We zijn vrij. Want de Heer heeft ons uitgeleid uit het diensthuis, uit de slavernij. En dat gaan we vieren, daarvoor gaan we hem danken. Maar dan nog iets. Jeruzalem is ook de stad van de grote koning. Daar staan de zetels van het gericht. Daar staat de troon van David. Alleen al de namen herinnerden hem. Alleen. En aan het eens zo machtige rijk. En zou dat ooit nog eens worden hersteld in al zijn glorie? Hadden de profeten dat niet gezegd? En zou de Messias niet zitten op de troon van David? Zou dat dan nu eindelijk gaan gebeuren? De Heere was al meer met de zijnen naar Jeruzalem geweest. Het was nu de derde keer, het tal van de volheid. En de derde aankondiging. Zou dat nu toch gaan gebeuren? Waar ze zo op hoopten. Dan komen daar tot een diepe teleurstelling. Die ernstige, indrukwekkende woorden van lijden, van het kruis en van de dood. En dat was niet de eerste keer. Als wij de andere aankondigingen gaan, steeds op bijzondere momenten. De eerste keer was dat op dat geweldige moment dat Petrus de Heer Jezus beleden had. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat geweldige moment. Toen kwam de aankondiging van het lijden en sterven, een domper op de vreugde. En na de verheerlijking op de berg, Heere, laten we hier blijven, het is goed om hier te zijn. De tweede keer, alweer zo'n ernstig woord, weg blijdschap. Weg alle menselijke dingen. En nu voor de derde keer, wij gaan op naar Jeruzalem. Dat geeft bij de discipelen hoop, dat wekt verwachting. Maar dan weer die voor hen zo verschrikkelijke woorden. Waarom, gemeente? Gunt de heiland zijn discipelen dan niet die vreugde? Gunt hij ons niet vreugde? Jazeker. Hij gunt hen alle vreugde tot in alle eeuwigheid. Maar er is nooit een rechtstreekse weg van ons naar de eeuwige vreugde. Van ons is er zelfs geen weg. Er is geen weg die met een boog om het kruis heen gaat. Geen weg die wij zouden bedenken. Geen weg die al hoger en hoger opgaat. En waar wij alsmaar klimmen en klimmen. Maar een weg door het dal van de schaduw van de dood. De weg van het kruis. De heiland zal voordat hij zijn heerlijkheid ingaat eerst moeten lijden. Tot de bijzonderheden wordt het aangekondigd. En een paar woorden zijn genoeg om te laten zien hoe verschrikkelijk het zal zijn. Heel de geestelijke leiding van het Joodse volk zal hem verwerpen. Priester, schriftgeleerden, alle ambten bij elkaar. De synode, de leiding van de kerk, zal hem ter dood veroordelen. En dan te weten hoeveel eerbied en respect Christus had voor die kerk in zijn dagen. Ze zullen hem ter dood veroordelen. En dan overgeleverd worden aan de heidenen. De heidenen die geen enkele wet van God respecteren. De heidenen die met hem zullen doen naar hun believen. Want dat betekent overgeleverd. Dat betekent ga je gang, maar doe maar met hem wat je wilt. Zij die van geen God of gebod weten. Ze zullen met hem doen. En laten wat ze maar willen. En wat dat inhoudt, dat weten we uit de evangelie. En wat dat in kan houden. Dat zien we iedere dag om ons heen in een wereld. Waar talloze met God en gebod geen rekening meer houden. Christus moet lijden. En de zijnen moeten hem in die weg volgen. Ook hen wacht het lijden. De diepe beproeving, ook hen wacht bespotting en alles wat de wereld voor hen in petto heeft. Waarom kon dat niet anders? Waarom was er niet een rechtstreekse weg naar de heerlijkheid? Waarom heerst dat kruis wel, gemeente? Omdat de kloof tussen God en ons te diep was en is. op een andere manier te worden overbrugd. Omdat de zonde te verschrikkelijk is om door de vingers te zien. Omdat de Heere God geen andere weg zag dan deze. Hij kon zijn zoon zijn geliefde niet sparen. Maar moest hem overgeven. Wilde het ooit goed komen tussen God en ons. Wilde er ooit sprake zijn van verzoening. En daarom moeten de leerlingen volgen. Niet alleen zij. Er is een bekend gezegde. Wie het paradijs wil vinden, ga over Golgotha. Het eerste willen we graag. Paradijs vinden, nietwaar. Als het moeilijk is, als er zorgen zijn, als er verdriet is, als er pijn is. Wie wil dan niet graag het paradijs vinden? Dat willen we toch allemaal? Maar die weg gaat wel over Golgotha. En de weg over Golgotha is geen gemakkelijke weg. Het is de weg van lijden en vernedering. Het is de weg van het opnemen van het kruis. Ja, ten diepste, voordat we gekruisigd worden met hem. Dat ervaren we al in het gewone dagelijkse leven. Er is geen rechtstreekse verbinding tussen de hemel en de aarde. Gelukkig. Gode zij dank wel andersom. Maar niet bij ons vandaan. Zolang deze wereld bestaat, is er eerst het kruis. En dan pas de kroon. Eerst het lijden, dan de heerlijkheid. Dat betekent, gemeente, dat we geduld moeten hebben in dat lijden. Dat we daarin nuchter moeten zijn. Nuchter in de zin van het eerlijk onder ogen zien. Niet meteen gaan roepen, waar heb ik het aan verdiend? We moeten erop voorbereid zijn dat ons leven geen plezierreisje is. Geen weg die alsmaar hoger en hoger opgaat. Maar een weg vol schaduwen. Weten we dat nog? De wereld weet het al lang niet meer. Merk je, als je wel eens bij mensen komt die ernstig ziek zijn en die eigenlijk heel veel vrienden in de wereld hebben. Dan hoor je wel eens klagen, dominee, er is niemand meer die mij nou opzoekt. Dan denk ik, ja, dat is geen wonder dan. Want wat hebben die vrienden je nou nog te bieden? En wat hebben mensen met wie je alleen maar gezellig feest kan vieren? Uiteindelijk, nou nog te zeggen als het gaat om ziekte, om ernstige ziekte, om sterven. Dan laten ze je ook in de steek, want daar hebben ze geen woorden voor. Maar weten wij het nog? Dat is de vraag. Weten wij het dat het leven is een weg die door het dal van de schaduw van de dood gaat. En als die weg voor ons door de schaduwen gaat, mogen we het daarmee eens worden. Al is het met veel strijd en moeite. Dat geldt in het bijzonder voor de kerk. Ze hebben de Heere vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Het staat ook ons te wachten. En als we dan zo om ons heen kijken, naar de vele christenen die moeten lijden. Er zijn meer christenen die moeten lijden dan zondags gewoon zo naar de kerk kunnen gaan als wij. Moeten die denken dat het gewoon is? Eigenlijk bijzonder. Als je de kerkgeschiedenis nagaat, eigenlijk heel bijzonder dat we in alle vrijheid op kunnen gaan naar de kerk. En als we wat dichter bij huis blijven en we de voortekenen zien, nou, dan kon het lijden ook wel eens voor ons zijn weggelegd. Maar er is nog meer te zeggen. Ook in het geestelijk leven kunnen we niet om het kruis heen. En niet in die zin dat we bij het kruis moeten knielen, dat ook. Maar dat we ook zelf die weg moeten gaan. Sterven met Christus, dat betekent dat ik ga belijden, niet gij, maar ik moest sterven. Belijden dat het om mijn zonde was, dat hij die weg moest gaan. En zo zal ik hem op die weg volgen. Moeten volgen. Want dat is een weg die we geen van allen willen gaan. Alles in ons verzet zich daartegen. De wereld wil het woord lijden niet meer horen, kent het niet meer, heeft het geschrapt uit het woordenboek. En als er sprake is van lijden, dan zeggen we, nou, weg maar, maak er maar een eind aan, opruimen, klaar. De wereld wil het woord lijden niet meer horen. Maar de kerk zou daar zoveel anders zijn. Wie populair wil zijn, die preekt alleen maar vrijheid, blijheid, vrede, vrede. Maar niet dat ik mijn zonde voor God zal moeten belijden. Bekende, o Heere, aan u oprecht. Maar de vorm niet, omdat het er nou eenmaal bij hoort, om Ja, omdat er nou eenmaal zondaren zijn, zou ik dat zo makkelijk zeggen. Maar oprecht. Dat je het meent, dat je er verdriet van hebt. Omdat de zonde zonde is geworden. Daar kunnen we niet omheen, gemeente. Wij moeten de Heer volgen op zijn weg. Die weg die voert langs Golgotha. Daar op Golgotha, daar zien we het. Hoe verschrikkelijk de zonde is. Die van de Joden. Daarom is het zo mooi hoe de Heer dat hier uitlegt. Dat hij door en de Joden en de heidenen zal leiden. Daar zien we het. Van de kerk en van de wereld heeft hij dat te verwachten. Van u en van jou en van mij. Daar zien we hoeveel dat de Heer gekost heeft. Om onze schuld te verzoenen. En wie daar met een grote boog omheen wil lopen, zal de vreugde van de verlossing niet leren kennen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. De herder voorop. En de schapen volgen. Ze moeten volgen, het kan niet anders.